En we gaan allebei skiën trouwens.
Voor we de paasvakantie ingaan, Mark, en 2 weken rusten, gaan wij allebei skiën. Ja,
ja,
je hebt gelijk.
Ja, absoluut. En allebei nog eigenlijk vrij dicht bij elkaar gaan. Mochten we met een paraglider kunnen gaan, ik denk dat we elkaar
maar
zouden kunnen bereiken.
Maar komen de bergen bij elkaar in La Plagne? Want we zitten in Frankrijk.
Nee, net niet. Ja, nee. Het is eigenlijk de weg loopt door tot aan Bourg-Saint-Maurice.
Maar misschien is het wel goed dat we elkaar een weekje of 2 weken niet zien.
Misschien klopt het plots wel aan jouw chique deur van de chique hotel waar je zit.
Dat weet ik niet. Ik ben nog nooit gaan skiën, dus gaat iets een surprise worden.
Is het een hotelkamer of is het een
chalet?
Villa? Een chalet.
Ja, een chalet. We gaan met de hele familie. Dus, ja. Maar goed, het gaat hier over showbiz en media en showbiznieuws. Andy Peelman zag ik in Dag Allemaal op de voorpagina staan, kan nog niet verhuizen naar zijn miljoenvilla.
Ja, het zijn 13 lijntjes, wel geteld 68 woorden die over die geweldige villa gaan. Hij heeft bouwproblemen, zonder dat daar verder ook maar 1 detail over te lezen valt. Ik denk dat ongeveer elke Vlaming die zijn droom wil waarmaken, wel met een enige bouwvertraging te maken heeft.
Maar het is wel frustrerend, hè? Het is begrijpelijk. Oh, hè?
Dus, ja, maar het is blijkbaar een heel chique villa.
Gaat er geen tv-programma van gemaakt worden? Onofficieel?
Ja, dat is nogal. Dus, dat bedoelt officieus.
Ja, officieus dan, ja.
Ja, dat is wel, ook dat is wel licht vervelend, want cameraploegen laten komen en dat kost allemaal geld. Dus ik denk dat er een paar mensen toch een beetje nerveus zullen zijn.
Kamal Karmach, exclusief contract bij VRT. Wat dan met de VTM? Want VTM was toch ook wel geïnteresseerd in hem?
Ja, hij heeft dus gekozen voor de VRT. Dat zal wel zijn gevolgen hebben, zowel voor VTM Televisie als voor Q Music, waar hij ook af en toe opdook. Ik denk dat hij een soort exclusiviteitscontract heeft waarbij hij toch nog enige vrijheid zal hebben, maar de zekerheid daar rond is er nog niet. Dat is afwachten.
En wat met dus radio, dat is...
Ja, de radio en televisie wordt allemaal gelijk gehouden. Dat zijn ticketjes die je tegenwoordig moet...
Dus als ik exclusief VRT ben, ik wil naar de radio of naar de televisie, een ticketje krijgen.
Als je Regen van Looy in je programma wil hebben, dan moet je een ticketje ruilen. Of je moet zelf een keer naar de slimste mens gaan.
Wij hebben straks 2 straffe gasten, Markske en Boma, uit de FC De Kampioenen, ja, over de opvolger daarvan, Groeien en Bloeien. Maar ze hebben geen ticketjes bij, dus het is gewoon...
Hier mogen ze zo komen, van hier komen ze zo. Dat is wel heel fijn. Dat is heel graag.
Denk je dat ze scherp uit de hoek gaan komen?
Marijn kennende, zeker. Die is altijd scherp. Wollig af en toe, maar zeker scherp. Herman, denk ik, streng maar rechtvaardig.
Ja, zo echt. Ja, absoluut. Je hoort Mark Koenegracht. Ik ben Robin Vissenakens en dit is de podcast De Media Watchers. Te beluisteren op Spotify, Apple Podcast en natuurlijk via HLN. Maar eerst, Mark, de soap rond de documentaire. Het proces dat niemand wou. Ja, het blijft maar duren, dan wel op televisie. Dan steekt de CEO van de VRT er een stokje voor. Dus niet op televisie. En nu weer wel op de televisie. Met verontschuldigingen van diezelfde CEO. Ja, wat een U-bocht van meneer De Laplace.
En, ja, en, absoluut.
What's happening?
Ik denk dat naast slachtoffer de vrouwen en slachtoffer Bart de Pauw vindt hij zelf nu ook slachtoffer De Laplace is. Moet oppassen wat we zeggen. Donderdagmiddag is er opnieuw een mediacommissie waar de mediaminister Dalle zal ondervraagd worden over het doen en laten wat er allemaal gebeurt. Dus het is bijna een soap, of wel een heel triestig drama, zeg maar, waarbij niemand wint natuurlijk. Het goede is dat de eerste aflevering van het proces dat niemand wou, dan toch wordt uitgezonden. En daar is een geweldig verhaal vooraf gegaan. Heel raar bijvoorbeeld, de programmaschema's van de VRT zijn traditioneel uitgezonden. Die zijn op 5 maart, 12 maart en 19 maart uitgezonden. Dus op 19 maart wisten we dat de derde aflevering ook ging uitgezonden worden. Alleen diezelfde dag verstuurt de VRT dan een bericht dat de reeks dan toch niet wordt uitgezonden. Dat is toch heel raar. Ik kan daar maar 2 dingen in zien. Ofwel is meneer De Laplace samen met de programmabaas Rikus Janszegers gewoon vergeten dat de VRT elke week programmaschema's uitzendt. En dat is dan heel erg, want dat is een fout. Hè. Ofwel lachen ze gewoon met de weekbladen, want die zijn daar het slachtoffer van. Hè. Als je nu naar... In alle weekbladen staat het fout. Ofwel hebben ze het doel bewust niet gedaan. En dat is al minstens even erg, ja, want dan nemen ze een loopje met zichzelf. En dan, als je dan en plus nog een keer de vrijdag een persbericht uitstuurt waarbij je als CEO zegt dat je een keer de waarheid gaat zeggen, want die heeft ook zijn recht, zo zegt hij het. En twee dagen later of drie dagen later draai je 180 graden om, dan kan er maar één ding zijn. Ofwel heeft hij vrijdag niet de volledige waarheid gesproken, ofwel heeft hij maandag niet de volledige waarheid gesproken. Het is het een of het ander. Een heel raar verhaal.
Maar goed dat daar wel gereageerd werd vanuit een open brief van heel wat bekende mensen, waaronder ook Fien, Germijns, Glo. Ja, dat is toch wel straf.
Siska Schoetes, waarvan ik eerst dacht dat ze niet had meegetekend, maar ondertussen wel.
Maar dat zijn mensen die werken voor de VRT, ja, dus tegen hun eigen baas.
Ja, absoluut. En heel treffend. Absoluut, heel treffend daarin. Op dinsdagavond in de afspraak, Goede Liekes en mevrouw Segers. Mevrouw Segers zit in de medecommissie, Goede Liekes zit in het parlement. Live bij Bart Scholz en Goede vraagt op het einde van het gesprek: en Bart, heb jij dit ook ondertekend? Dat was keihard voor Bart, want die voelde zich duidelijk ongemakkelijk, dat zag je. Maar geeft dan een bijzonder eerlijk antwoord. En vooral twee minuten verder zegt hij: ik ga tekenen. Punt.
Wat was zijn antwoord? Maar je zegt een heel eerlijk antwoord.
Hij zegt: ja, dat is heel moeilijk voor mij om dat hier te zeggen. Want hij is natuurlijk ook VRT-medewerker en een gezicht. En doe dat maar eens binnen het bedrijf waar je werkt, je eigen grote baas afvallen. Dat deed hij met enige omvloerstijd, maar op het einde zegt hij toch: ja, ik ga tekenen, want het is correct. Dat statement, die open brief, is correct.
Maar heb je dan als medewerker geen schrik dat Frederik de Laplace jou niet als zijn favorietje nu meer ziet? Of dat daar zo vraag
Ja, maar de waarheid heeft zijn rechten en dat komt hier goed naar voren. Om dan meteen verder aan te sluiten. Ondertussen heeft ook Bart de Pauw weer zijn strategie opgenomen en de vlucht vooruit gedaan. Hè. Hij heeft op woensdagmorgen voor het eerst in 7 jaar opnieuw van zich laten horen in een vrij uitgebreid statement op Instagram, waarin hij zegt dat het stilaan wel genoeg is. En hij geeft zijn versie van wat er de voorbije weken is gebeurd. Een beetje gekleurde versie, denk ik. De realiteit is dat hij contact heeft opgenomen met meneer de Laplace. Eén, om proberen de reeks tegen te houden. Twee, als dat niet ging, om de reeks aan te passen tot één aflevering. En liefst van al natuurlijk niet uit te zenden. En drie, met de vraag of met het aanbod om een eigen docu-aflevering of reeksje te maken met zijn versie van de feiten. Ik denk dat die plannen zelfs redelijk ver gevorderd waren met meneer de Laplace en meneer Jan Segers. Die zijn nu gekelderd.
En is het dan de excuses die niemand wou? Of zoiets, of de verontschuldiging die niemand wou?
Of die de VRT dan uiteindelijk niet wou? Je kan toch een beetje vermoeden dat het opportunisme van de VRT-bazen met eurotekens in hun ogen meer heeft meegespeeld dan de juiste versie van de feiten en de openheid en een serene documentaire. Laat ons vooral het duidelijkheid zeggen. Dit is een versie van de 8 dames. Ik heb hier al ettelijke keren uitgelegd. Het gaat over een bijzonder serene aanpak, waarbij de hardheid van de reeks is dat je een repetitief gedrag ziet van de tv-maker naar zijn minder hooggeplaatste collega's. Dat is altijd verfoeilijk, vind ik. Maar het is aan de kijker om dat nu te bekijken en daar een oordeel over te vellen. Hij zegt dat dat er een paar feitelijke fouten in stonden, dat hij ook heel graag zijn mening had gegeven. De waarheid moet hier zijn.
Hij wou niet
hij
reageren.
Wou niet. Ja, dus hij is ettelijke keren gevraagd om mee te werken. Hij heeft dat geweigerd. Ik denk dat hij voluit heeft ingezet op vrijspraak in zijn rechtszaak.
Hij zegt zelf wel, en dat begrijp ik aan zich ook wel, dat hij zijn gezin een beetje wil beschermen. Hij zegt van ja, we leven al aan de schandpaal.
Dat hij daar een keer 15, 14, 13, 12, 11 jaar geleden en zo aan het gedacht.
Dat is waar.
Heel erge zaak. Winnaars zijn er hier nooit in zo'n zaken. Dat weten we. Dat is,
maar, yes. De kijkcijfers, wat gaan die doen? Het gaat gigantisch scoren zo
ik
na
weet
wat
dat
er
niet.
Gebeurd
ik,
is.
Ja, kijk, ik mag hopen dat heel veel mensen zullen kijken, omdat het gewoon het is niet sensationeel, het is niet onthullend.
Mooi gebracht.
Het
mooi
is
gemaakt.
Gewoon sereen en heel goed gemaakt, professioneel gemaakt. Alleen maar chapeau voor Tess Uitroeven, ook dat hebben we al eerder gedaan.
Zeg, De Mol is ook gestart.
Yes.
Eerste aflevering, wat waren de kijkcijfers?
Ja, 1 miljoen en een paar duizend live, maar het zit nu ondertussen bijna aan 1.500.000 kijkers. Ja, dat is dus een succesvolle start, zullen we noemen.
Is er een verschil met de vorige jaargangen qua kandidaat?
Ja. Op het eerste gezicht niet. Als ik naar de biografietjes kijk en keek die, die Play 4 heeft uitgestuurd, leek het wel een amalgaam van wat we gewoon zijn. Een industrieel, een paar verplegers en sociale werker en een jonge leraar, voetballer. Maar als je dan wat dieper zoekt, en ik heb dat gedaan, kom en zie de volgende dagen op ons op het wereldwijde web van hagelent.be, dan ga je zien dat er toch wel heel veel sterke profielen in zitten. En dat zou wel eens kunnen zorgen dat we een heel spannende jacht naar De Mol gaan krijgen.
En wat bedoel je met sterke profielen? Mentaal? Of
ja, als je leest verpleegster, dan denk je, oh, verpleegster, dat is een jong meisje dat 2 jaar... nog even verpleegsters gaan studeren en dan de rest van haar leven de patiënten moet gaan wassen en de bedden moet verversen. Ja, nee. Als je dan wat doorzoekt en je ziet waar die verpleegsters werken, dan zie je wel, oei, die zijn wel net iets sterker dan tante Nonneken dat vroeger langs de kamer sliep.
Ze worden, laat ons zeggen, simpeler neergezet dan dat ze in werkelijkheid zijn.
Yep.
Zeg, en die twee, er was heel veel gedoe rond het
ja, dat was eigenlijk niks. Hè. Dat is heel goed gedaan van de makers van De Mol. Hè. Je laat Gilles de Koster in de dagen voordat het begint via reclameboodschapjes daar verder op doorspelen en laten zeggen wat het allemaal niet is. Ja, het is ook eigenlijk niks. Het is een verdubbelaar van geldpotjes die ze kunnen verdienen bij proeven. Maar die proeven zijn zo ingewikkeld dat je bijna op voorhand weet dat een helft ervan mislukt of dat er nauwelijks wat geld binnenkomt. En 0 maal 2 is...
Nul,
hè, voilà.
Zeg, wie gaat De Mol winnen?
Daar gaan we vlak na de paasvakantie meteen tekst en antwoord op geven.
Oeh, daarna al? Meteen na de paasvakantie?
Ja, na 3 weken weet je dat.
Weet je wel?
Ja. Na 3 weken, maximum 4 afleveringen, dan zit je ongeveer halfweg, weet je wie de diehard harde spelers zijn. En onder die diehard harde spelers zit altijd De Mol. En de anderen zijn eraf gevallen.
Gilles zei in de tafel van Gert, geloof ik dat het was, dat hij zei van ja, maar ja, iedereen vraagt dan wie is De Mol. Maar als je naar een film kijkt en er wordt iemand vermoord of wie dan ook, ja, dan weet je ook niet na 5 minuten van dat is de dader. Je moet op zoek gaan, je moet dat spannend maken, maar niet te spannend.
Hij heeft gelijk, maar er zijn ook mensen die als ze een boek beginnen te lezen, eerst het plot lezen van achter en dan vooraan beginnen. Hè.
Maar je hebt nog geen idee dat je denkt van, oh, dat is mogelijk te vroeg.
Nee. Ik ga het tipje van de sluier lichten. In de eerste aflevering zat 1 zeer interessant elementje, de volksdans en de olijfplukkerij. Leraar Bernard, denk ik dat die heet. Moet ik even checken. Oep. Maakt niet uit. De leraar, hè? De leraar met het brilletje, die moet volksdansen. Dat is een beetje tegen zijn zin in, maar doet dat toch. En wat doet die? Hij duwt op een gegeven moment 2 blokjes om. Die blokjes waren heel belangrijk om de andere kandidaten te helpen. En ik heb dat al even vertraagd, achteraf bekeken. En hij duwt eerst het witte blokje duidelijk om en dan in een tweede beweging pas het tweede blokje, het blauwe blokje. Dus ik denk dat daar... Ofwel is het om zich verdacht te maken, ofwel is hij wel degelijk De Mol. En ik heb een precedent 2 jaar geleden. In De Mol, in de eerste aflevering, moesten een aantal kandidaten een taart met roosjes dragen. En de eerste mol, want die is uiteindelijk dan vroegtijdig opgestapt, die at een van de roosjes op. En aan het einde van de proef zei dat ook. Achteraf was het De Mol. Dus we weten dat soort gedrag kan leiden tot nader inzicht.
Maar jij vertraagt ook. Hè? Je hebt dat vorig jaar ook al eens gezegd, dat je soms dingen vertraagt om eens te kijken van of pauzeert.
Ja,
dan zie je soms wel dingen gebeuren.
Ja, absoluut.
Dan.
Ja. Want de leraar was niet de enige die 2 blokjes omduwt, maar de andere kandidaat deed dat wel duidelijk door onhandigheid.
De start van Groeien en Bloeien op VRT1. Twee afleveringen ondertussen al, Mark, op televisie.
Precies.
En Ben Segers die zegt zelf, ja, je mag het niet vergelijken met FC De Kampioenen. Maar VRT heeft toch jaren gezegd, we zijn op zoek naar een opvolger. En nu is ze me dat.
Absoluut, dat klopt helemaal. En alles wat we te zien hebben gekregen tot op vandaag, doet ook een beetje denken aan, ja, we doen hier een hele goede poging om FC De Kampioenen op te volgen. Of het ook een goede poging is, ja, dat is nog even afwachten. Hè.
Kijk, maar we hebben twee mensen aan de lijn die mede kampioenen groot gemaakt hebben. Herman Verbrugge en Marijn de Valk, goeie avond.
Goedenavond.
Zeg, eerste vraag, Marijn, voor jou. Heb je de afleveringen van Groeien en Bloeien al gezien?
Ja, ik heb gekeken naar de tweede aflevering van het Mijn Woonwagen.
Oké, en Herman, jij?
Ik heb ze allebei gezien, ja. Ik heb ze allebei gezien.
Oké, en nu komt de vraag van Mark Koenegracht.
Ja, meteen de onverbiddelijke vraag natuurlijk. Wat vinden jullie van de nieuwe komische reeks op zaterdagavond?
Herman.
Goh, wat vind ik ervan? Ten eerste vind ik het supermoedig om vandaag... Ja, een nieuwe sitcom te beginnen, dat al. Ik vind het ook heel moedig om dat bij te vertellen. Ja, wij moeten een alternatief zijn, of een alternatief voor de kampioenen. Hè. En wat ik helemaal moedig vind, is om het dan ook nog eens op het tijdslot te zetten van de kampioenen. Hè, waardoor dat mensen uiteraard automatisch kan vergelijken. Hè. Het is een beetje van... Het is een beetje zoals bij de Kwik zouden zeggen van ja, we gaan stoppen met een Giant, maar dit is het alternatief en je doet dan dat doosje open en dat is natuurlijk nooit wat je ervan verwacht. Ja, dat is iets anders en dat is niet gemakkelijk. Maar ik moet zeggen, zeker een gouden medaille voor moed eigenlijk.
Een zelfopoffering. Maar nu, ter zake, Mark, vind je het goed of vind je het niet goed?
Herman.
Herman.
Ja, ik ga dat tot... dat is als je 30.000 keren hebt gekeken naar de kampioenen. Herman, vind je het goed of niet goed?
Wel, ik moet zeggen, ik vond het zelf niet zo heel goed... maar dat komt er natuurlijk ook omdat ze nog maar net begonnen zijn, denk ik enerzijds. Ik vind dat er wel wat dingen wat moeilijk lopen. Dat ligt volgens mij zeker niet aan de acteur. Want bedoel, iemand die acteur is en dat zijn toch allemaal mensen denk ik die al wat dingen hebben gedaan. Dat zijn mensen die dat kunnen. Die kunnen spelen, die kunnen een personage vertolken. Ik denk, aan hen individueel ligt het niet, maar het ligt volgens mij, of dat is mijn gevoel, is er toch iets dat wat fout is gelopen met de receptuur of zo. De samenstelling en vooral, ik denk dat er eigenlijk dat ze niet streng genoeg zijn geweest. Dus ik moet zeggen, het is zo gevoeld dat het eigenlijk om te lachen moet zijn, maar het is zelden echt om te lachen. En oké, maar ik wil ze nog wel wat kans geven.
Ja, en wat vind jij, Marijn?
Ik sluit mij aan bij Herman en ik zeg liever, het is nog niet goed. Om dus toch wel even een beetje krediet te geven. Want men moet duidelijk zien dat het een komische reeks is en dat mis ik over de hele lijn. Ik dacht in het begin, wat is dit nu? Is dit een soap? Of is dat, dat het speelt dat dan ook wat in een groot warenhuis volgens mij? Ik dacht, oh, ik ben nog in Iedereen Beroemd aan het kijken. Het is alles behalve comedy nu. Hè.
Herman, terug naar jou. Wat zijn de meest pijnlijke minpunten voor jou?
Ja, weet je, wat op zich pijnlijk is, en dat kunnen ze, voor een stuk kunnen ze daar zelf aan doen, maar voor een stuk is dat ook gewoon een feit, denk ik, dat als het niet om te lachen is, dan is het niet goed. Zo wordt daarop gereageerd en dat is nu ook gebeurd. Maar net zoals Marijn zegt, je moet die dingen nog een kans geven. En vandaag de dag is dat heel moeilijk, hè, om nog een kans te krijgen en nog te kunnen groeien. Het probleem is ook trouwens, je kunt daar aan werken. En ik weet bij de kampioenen was dat van bij het begin, werd daar heel hard aan gewerkt. Maar als je in dit geval 10 afleveringen hebt opgenomen, dan moet die als kijker natuurlijk eerst uitzitten voordat je die verandering gaat zien. Hè.
Ja.
En dat is, dat speelt dan in hun nadeel, denk ik. Maar alles kan goed komen, maar dan denk ik dat ze dan toch eens moeten luisteren naar mensen die daar misschien ook al wat verstand van hebben of zo. Want er zijn wel echt een aantal fouten in gemaakt, vind ik zelf. Hè.
Maar goed, benoem er eens met eentje of twee van de fouten die je al gezien hebt.
Wat mij opvalt, is dat je moet weten, als je comedy maakt, is het enorm, maar echt enorm belangrijk van eigenlijk allemaal een beetje in dezelfde toonaard te spelen. Dat is niet alleen bij comedies, hè, dat is bij alles wat je doet. Als je een product maakt, op televisie of cinema, of maakt niet uit. Je moet zorgen dat de mensen allemaal in dezelfde toonaard zitten. Die stijlen moeten hetzelfde zijn. Ja. En dat is een regiekwestie. Dat is de regie of ook de producer dat zich daar moet over ontfermen. En de regisseur, die moet dat enorm in doog houden. Omdat anders dan... dan kijkt er naar iets dat kabbelt en waggelt en zo. En dat,
absoluut.
Ja, daar vind ik echt dat er een beetje fout in gemaakt is. Of blijkbaar moeten ze daar nog in groeien. En trouwens, wij hadden met de kampioenen regelmatig ook scenario's met echt een flinterdun verhaaltje. Dat je denkt, joh jongens, wat is dat? Voor het verhaal moest het niet doen. Maar ik denk dat dat ook onze sterkte was op den duur. Gemaakt van scènes maakte eigenlijk bijna sketches. En bij de kampioenen hadden regelmatig scènes die op zichzelf konden staan. Die gewoon geestig waren, punt uit. En dat verhaal dat wordt dan van onderliggend belang, want mensen amuseren zich ermee.
Ja, Marijn, want jij was erbij in het begin van de kampioenen. Is dat vergelijkbaar met wat je nu ziet? Want ja, in het begin denk ik dat misschien ook mensen dachten, ja, het is niet zo grappig, hè? Kom aan. Het heeft wat tijd nodig om te liggen zoals een goede wijn. Hè?
Ja, maar er zat humor in.
Ja, precies.
In de allereerste aflevering waren de truitjes. En de truitjes blijven bij vele mensen nog hangen en zijn ook al meerdere malen herhaald.
Ja.
Als zijnde, ja, dat stond, dat zat. En dat heeft van de eerste keer eigenlijk op positieve reacties mogen rekenen.
Ja, ik vond ook dat, zeker in het begin van de kampioenen, dat was eigenlijk een soort realistische uitvergroting van het leven van amateur voetballers. Bij groeien en bloeien herken ik niks er is niks wat mij doet denken aan een familie die een tuincentrum uitbaat.
Ja, dat zeker en vast. En daar zit minder herkenbaarheid in. En een sterke ingrediënt voor comedy is dat mensen zichzelf erin herkennen, personages in herkennen, die ze in hun midden ook meemaken. En ook het thema, dat groot waren uit dat tuincentrum, dat is iets waar je minder makkelijk humor kunt meemaken. Dat is een tijd geweest met de kampioenen. Ook dat restaurant dat
precies.
Ze in de plaats genomen hebben van de garage van DDT. Dat was een slecht idee. Dat was een slechte periode. Omdat met dat zieke restaurant en met die Châteauneuf du Pape of die Mouton Rothschild die je uit de ijskast houdt en ermee schudt zoals met een fles champagne. Daar lachen de mensen niet mee. Omdat ze zelf niet in herkennen.
Is er wel een reeks bij, iets wat jullie nu volgen, dat echt heel grappig is?
Wat ik heel grappig vind, ja, ik ben een vaste kijker van De Ideale Wereld, bijvoorbeeld.
Ja, tof hè.
Waar ik enorm apprecieer, dat zijn mensen die denk ik echt heel hard werken. En zelfs daar zie je, de ene sketch is de andere niet. En het lukt ook niet altijd, dat kan ook niet, dat is onmogelijk. Maar ik vind dat fantastisch wat dat zij doen. En een tweede ding, want eigenlijk in eigen land, ja, binnenkort komt Nonkels, denk ik, de tweede reeks van Nonkels die komt. En daar kijk ik ook wel naar uit, want daar, ik vond dat daar wel zo de juiste geest in zat. Dat vind ik wel oké. Okay.
Nou, ik ben eigenlijk eerlijk gezegd niet meer zo'n televisiekijker. Als men met mij spreekt over een comedy-reeks, ik lach niet meer zo gauw.
Nee.
Ik lach niet meer zo gauw.
Markske en meneer Boma, oftewel Marijn en Herman, dank jullie wel en tot binnenkort. Hè.
Dikke merci.
Oh, dank voor de
dag gedaan.
De aankondiging van Zomerhit is ook gebeurd. VRT 1, Radio 2. Versus 10 om te zien. Hè. VRT rolt dus de zomermachine weer uit. Maar Mark, jij zei... Wacht even. Niet te enthousiast doen.
Nee, klopt. Voor de tv-kijkers deze zomer... jammer, maar helaas, er komen slechts eigenlijk twee afleveringen van Zomerrit. En dan zitten we meteen aan de finale, eind augustus. Dat, heeft
dat was heel... vorig jaar anders, hè?
Ja, er waren er vijf, denk ik. Ja. Hè? Nu is het eigenlijk twee opnames die vlak na elkaar worden gespeeld. En dan de finale is live op zaterdag 31 augustus, opnieuw met Niels en met Siska. Maar bon, dus eigenlijk trekt de VRT dit jaar de stekker er een beetje uit. Wat betreft het tv-gedeelte heeft te maken met heel veel sport.
Budgetten.
En allicht ook met budget. En ze kloppen dat een beetje op door twee maanden lang radio te gaan maken in Blankenbergen. Dus Blankenbergen wordt een radiostad. Er gaan uiteraard dan ook wel wat de artiesten en zo langskomen. Maar de grote volksfeesten die zijn er niet dit jaar wel op VTM. 8 afleveringen, 10 om te zien, maar die worden allemaal in juli opgenomen. Dus als je daar deze zomer wilt bij zijn, dan zal de agenda moeten vrijgehouden worden in juli.
Dus als je en dat is de Westende. Ik ben fan van zo'n muzikale tv-shows, dan ga je niet zo...
Nee, ik denk het wel. En zeker bij Tien om te zien, dat zijn feesten, dat zijn grote publieksfeesten. Daar wordt echt wel wat moeite voor gedaan. Maar dus ook daar, het zijn barre financiële tijden, hoor ik dan.
Twee goede doelen op dezelfde week. Je wordt om de oren geslagen bij DPG met Yes, het goede doel voor jongeren. En aan de andere kant zie ik VRT heel veel kom tegen kanker.
Ja, het is toch uit de kleren. Hè. Ja. De dames moeten uit de kleren gaan. Zaterdag is de grote apotheose. Dan gaan we de 8 dames langs achter zien, zeker. Hè. Zoals het met de mannen ook was. Ik vind het heel jammer dat zelfs als het over goed doel gaat en Yes gaat dan voor de jeugd en al hun problemen en kom op tegen kanker is natuurlijk ook een bijzonder edel doel, was het nu echt zo moeilijk voor de twee grote baas of de directies om een beetje af te spreken om uit elkaars vaarwater te blijven? Ik begrijp dat absoluut niet. We hebben twee grote omroepen, de VRT doet bijna het hele jaar door kom op tegen kanker, dat is oké, het moet vele miljoenen opbrengen. VTM is een beetje discreter. We hebben Joe en we hebben...
Ja, want dat wou ik net zeggen. Wij doen met Joe sowieso een goed doelactie op het einde van het jaar. Hè. Pak je van je hart. Elk kind verdient een kerstcadeau. Maar ook de warmste week is ook op ongeveer hetzelfde moment.
Ja, maar is dat nu echt zo moeilijk?
Vindt dat echt vervelend?
Ja, ik vind dat vervelend, omdat... Laat nu toch gewoon de spotlights op één thema schijnen en zet dat volledig in de belangstelling voor iedereen, ook voor de klassieke media, en doet dan nadien het volgende. Het is jammer, het is zeer jammer dat het ene nu het andere een beetje ondersneeuwt. En ja, oké, volgende week is het paasvakantie en dan zal het waarschijnlijk moeilijker zijn om de dames uit de kleren te zien gaan of net 5000 kijkers minder. Maar gaat het hier over 5000 kijkers meer of minder? Of gaat het hier om een oproep en mooie getuigenissen over mensen met problemen? Daarover gaat het toch, please. Kom samen en los het op.
Maak een mooie actiekalender met alle media bij elkaar.
Precies.
We nemen 2 weken vakantie, zijn er terug donderdag 18 april, hopelijk heel huids.
Ja, geen, ik zie jou hier al binnenkomen met een plaaster op je been.
Ik heb er echt schrik voor.
Niet doen, gewoon...
Ja, maar angst is de grootste obstakel om te durven skiën.
Ja, zondag zal je niet moeten gaan skiën, want dan is het heel slecht weer.
Ik krijg les elke dag.
Ja, maar les krijgen in de sneeuw en in de regen is niet leuk, dus ik denk dat...
Allee, het geeft me goede moed.
Voilà. Vanaf maandag Robin Vissenakens op 2 latten.
18 april zijn we dus terug. Beluister ons op HLN, Spotify en Apple Podcast en alle vorige afleveringen van de Media Watcher. Mark, fijne vakantie.
Geniet ervan.